Gemeente, u en ook de jongeren en de kinderen hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook de gasten in ons midden en zij die via kerktelefoon of andere media met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Ook vanmiddag gaat voor dominee Klomp. Er zijn vanmiddag twee schriftlezingen. Eén uit Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. En uit Romeinen 8, de versen 31 tot en met 39. De collecten zijn bestemd in de dienst voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name voor onderlinge bijstand en advies, en bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 17, de versen 3 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 89. Het vierde en het vijfde couplet. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil. Hoe hoog zij zich ook verheft, gij wenkt en zij is stil. Psalm 89, vers 4 en vers 5. Wij doen nu in de stilte van dit kerkgebouw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met allen die geloven hebben geleerd van de Heilige Geest. Aansluitend zingen we Psalm 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Psalm 146 vers 3 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente, zoals afgekondigd. Eerst Marcus 4, het bekende gedeelte van de storm op het meer. U vindt het in vers 35 tot vers 21. Marcus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het nu al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan een gedeelte dat er heel goed bij past, gemeente, het loflied van het geloof uit het slot van Romeinen 8. Romeinen 8, vers 31 tot vers 39. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen.
Maar wij zoeken eerst het aangezicht van de Heere in gebed en dankzegging om zijn zegen en genade. Mag ik u voorgaan in gebed? Wij zoeken uw aangezicht, Heere. Zoeken doen we als we iets kwijt zijn en niet kunnen missen. Laat het zo zijn in ons hart, u te moeten missen, want wie zijn wij voor u? Maar u niet te kunnen missen, wie zijt gij voor ons? En als eenmaal u ons hebt aangeraakt door uw woord en geest, dan kunnen we u niet missen, al maken we er wel eens naar, ook daadwerkelijk. En wat rijk dan, Heere, als de zondag weer aanbreekt, of de wet wordt gelezen, of we belijden ons geloof, dat we dan zeggen, zoek mij, Heere, want ik zoek u. Heere, wat rijk, als dat mag worden verstaan. Dan begrijpen we dat we ook een stuk eigen verantwoordelijkheid hebben. Antwoord geven op uw spreken. Ook als ons verstand niet begrijpt, maar ons hart op u de Heere vertrouwt. Heere, wil deze eredienst gebruiken om dat vertrouwen te sterken. En geef daartoe ook voedsel uit uw woord, dat we met de hand van het geloof mogen aanpakken, u reikt het aan, en met de mond van het geloof mogen eten, zoals de belijdenis er ook zo mooi over spreekt, ook rond het avondmaal. En wilt u dan zo de gever van het levende hemelse brood zijn, Heere, dat er ieder zijn portie krijgt, wat genoeg is om de honger te stillen en toch afhankelijk te blijven van u. Om de kracht te ontvangen om verder te gaan op het levenspad en dat onder uw geleide. Om zo ook over te houden in de gunning, om aan anderen te zeggen, het is zo goed om God te kennen en de Heere te dienen en hem te volgen op de wegen die hij voorgaat, ook al weet je niet altijd wat de Heere ermee bedoelt. Heere, dat wandelen met u, door uw woord en geest, dat is zo zalig. Dat is het wonder van uw genade en dat zoeken we, Heere, elke keer weer opnieuw. En dat kunnen we niet missen. En dat wilt gij bevestigen door het toepassende werk van de Heilige Geest bij uw woord. En zo leggen we de gemeente ook vanmiddag voor u neer, hier in het kerkgebouw en thuis bij de kerkradio. En we bidden ook voor alle die uitgevlogen zijn in de vakantie, wat fijn dat ze wat afstand kunnen nemen. Breng ze ook weer veilig bij ons terug. En mag de zondag ook in het buitenland zondag zijn. Wat zijn we dan nog bevoorrecht, Heren, dat we in ons eigen land zo goed naar de kerk kunnen gaan. Maar wat is het toch ook schaamtevol dat de ware kerk van de Heere zo verbrokkeld en verbroken is. O God, ontfermt u zich.
We bidden voor alle die ziek zijn, die moeilijke weg gaan, aan huis en bed gebonden. We bidden voor hen die verzorgd worden in zorgcentra. Misschien ook in gesloten afdelingen moeten zijn ter bescherming van hun leven. En alle die dat werk hebben te doen, ook op zondag, Heren. Wat hebben we toch behoefte aan barmhartigheid van God. Zonder dat woord misschien te noemen. Maar schuilen in de luwte van uw nabijheid. Geborgen worden in uw hart. Dat van eeuwigheid af brandt van zondaarsliefde. En dat in de Heere Jezus zo dichtbij gekomen is. En dat de Heilige Geest ons wil tekenen als een veilig toevluchtsoord. Wat hebben we dat toch nodig als land en volk, Heren? Wat hebben we dat ook nodig in de zorg en bij ouder wordende mensen? Dat de zorg niet zal verworden tot hoeveel levert het me op? Maar dat er toch nog iets van door mag stralen van de barmhartigheid van God die zich ontfermt over een mens die het nodig heeft. We bidden voor mensen met een handicap. Als je daarmee behept bent elke dag en het is ook moeilijk om te kunnen leven zo. Heren, wilt u ook mensen op hun weg brengen die een teken van u zijn. En wat fijn dat er ook goede zorg is in Nederland, ook voor deze mensen. We bidden voor hen die gewond zijn, geestelijk, lichamelijk. Wat kan ook een geestelijke wond toch diep ingrijpen, Heren? Misschien kunnen we dat helemaal niet delen met een ander, maar als het ernstig is, breng dat toch mensen op onze weg bij wie we dat zouden kunnen uiten. Want gedeelde smart is halve smart. En zeker als u erin meekomt, want u weet er weg mee. We bidden voor onze jeugd, ook uitgezwermd in vakantie, bewaar ze, Heren. Dat ze ook als gedoopte jeugd, als christenjeugd in de vakantie mogen vieren. Een christen kan echt goed vakantie houden, maar hij weet ook zijn maat vanuit de wetten van de Heren. En die gaan mee ook op vakantie. Wij bidden voor de kerk in de verdrukking. Wat kunnen wij hier gemakkelijk kerk zijn, Heren, wat een luxe. Maar als de druk komt, zullen wij dan trouw zijn? Zal onze kroon dan behouden blijven of zullen we die laten vallen om anoniem door het leven te kunnen gaan? Wij bidden om standvastigheid, om doorzichtigheid tot op het geheim van u. Dan gaat het niet om onze spierkracht, wie zijn we toch, maar om uw trouw. Zo bidden we ook voor de mensen die verdrukt worden omdat ze uw naam openlijk noemen. Heere, zegen die kinderen van u over heel de wereld die met de duistere machten en krachten van de afgrond te maken krijgen. En wat wonderlijk is het dat zij zich niet gewonnen geven aan de duivel, maar mogen schuilen onder uw heilrijke hand. We bidden voor gevangenen en allen die onder hen arbeiden, ook vanuit onze kerken, de justitiepredikanten. Wat is dat toch ook een prachtig teken. Dat achter gesloten celdeuren gesproken mag worden over het evangelie van de vergeving in het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Wij bidden voor Israël en de omringende volkeren. Geef daar vrede, Heere, ook in de overleggingen die weer plaatsvinden. We zullen zien hoe het gaat de komende maanden. Maar geef ook vooral vrede door te verstaan, vrede door het bloed van het kruis. Dat geldt voor alle mensen, maar dat is ook nodig voor het Joodse volk, de beminden om der vaderen wil. Bekeer wat onbekeerd is, Heren, en wat mag schuilen als Joodse volk in de Messias Christus, dat zijn de echten, dat zijn de godlovers. Want dat is toch het effect van geloof, dat we godlovers worden in woord en in daad. Heren, wilt u in het midden van ons zijn? Zegent u de organist en de koster en uw dienstknecht en de kerkraad die opzicht en leiding heeft in deze eredienst. U geeft ons veel goeds, Heren. U houdt geen vakantie, we mogen gewoon doorgaan. En we mogen ook vanmiddag knielen aan uw genadetroon.
En laten we ook mogen hangen aan uw lippen, Heere Jezus, om het woord in te drinken, te verstaan, te geloven, te doorleven en te doen. Heere, breng ons erbij als we er nog buiten staan, buiten de kring van hen die zalig worden. En versterk ons als we tot die geestelijke familie horen, naar uw naam genoemd en op weg naar uw toekomst. Hoor ons zo in danken en bidden en wilt u zelf de leiding hebben in deze eredienst. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 93. En die zingen we helemaal. Psalm 93. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij ook woede stil. Psalm 93 in haar geheel als inleiding op de prediking.
Wij willen de prediking beantwoorden door te zingen van Psalm 107, het 15e en het 22e vers. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil, nu rijst de vreugd. De baren zijn effen op Gods wil, nu wijkt verslagenheid naar zoveel angstig slaven. Daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Psalm 107, vers 15 en vers 22, na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Markus 4. En daarvan vers 39. Markus 4, vers 39, tekst voor de prediking. En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Geliefde gemeente, dit is zomaar een dag uit het leven van Jezus met zijn discipelen. Zomaar een werkdag. En de Heer Jezus die had behoorlijk gewerkt, want hij was moe en hij gebruikte dus het schip dat hem overvaart naar de andere kant ook als plek om te rusten tegen het kussen op het achterschip. Dus de Heer Jezus ook echt mens, hè, dat hij ook moest slapen, dat hij vermoeid was van een lange werkdag. Maar hij is ook echt God. En die beide aspecten zullen we in deze bekende geschiedenis ook nog een keer vanuit de tekst zien. Want hij had gepreekt over de koninkrijksgelijkenissen. Dat God koning is en dat de Heer Jezus het geheim van dat koninkrijk der hemelen is. En dat er daarom ook vrucht zal zijn. Zaad van geloof en bekering. Omdat hij zich als het zaad in de diepe voren van de aarde zal laten gooien. In zijn dood en in zijn opstanding. Dus zomaar een dag uit het leven van de Heer Jezus. En de discipelen hebben mogen meeluisteren. Wat kan dat geestelijk ook zo zijn, gemeente, als de Heere werkelijk tot je hart gesproken heeft, uit een preek of uit een meditatie of als u persoonlijk uw Bijbel leest en de Heilige Geest komt erin mee, en dat het dan zo in je hart valt, hè, dat de Heere nabij is en dat de Heere van je af weet. Wat heb je de Heere dan lief en wat zie je dan veel in de Heere en wat zou je die momenten ook willen vasthouden? Als de Heere zo laat weten dat hij van je af weet. Tijden waarin je het beleven mag. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Of waarin je het mag meezingen zoals het zo prachtig staat in Psalm 73. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. En dat geeft ook krediet voor de toekomst. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Daar heb je soms de stilte voor nodig die niet verbroken moet worden om dat dankbaar te genieten uit de verwondering van de genade van God. Maar er kan zomaar wat tussendoor komen. De duivel ligt natuurlijk niet stil en wij zijn ook gebrekkige mensen. Zondige mensen ook na ontvangen genade. Een ander kan het veroorzaken of je kan het ook zelf doen. Kan zomaar op diezelfde dag, misschien zelfs direct na dat tere moment, een heel ander ogenblik zijn. En dat zie je hier nu eigenlijk in die bekende geschiedenis van die storm op het meer. Een werkdag van de Heere Jezus en van de discipelen, waarin het geheim van het evangelie verklaard werd aan het hart. Maar tegelijk ook, opeens is daar een storm. En het lijkt alsof alles voorbij is. Maar dan blijkt ook zo mooi dat de Heere Jezus echt mens is, maar dat hij ook echt God blijft. En daar ligt er dus ook een lesje in voor de discipelen en hopelijk ook voor ons allemaal.
Jezus blijft toch de baas over de elementen, mag ik het zo zeggen. En daarom het thema voor de prediking. Jezus is Here, Kyrios, baas. Ja, baas klinkt een beetje onvriendelijk. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen in dit verband. Maar Kyrios is wel baas, iemand die het voor het zeggen heeft. Een goede baas hoor. Jezus is Here. En drie gedachten. We zien hoe hij Here is in zijn slapen. We zien hoe hij Here is in zijn spreken. En we zien hoe hij Here is in zijn zelfopenbaring. Ik herhaal. Jezus is Here. Jezus is dus de baas, de Kyrios. Jezus is Here, thema voor de prediking. We zien in de eerste plaats hoe hij Here is in zijn slapen. In de tweede plaats hoe hij Here is in zijn spreken. En in de derde plaats hoe hij Here is in zijn zelfopenbaring. Het was een goede dag geweest met veel onderwijs. En toen had de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd dat ze de boot in moesten gaan en hem mee moesten nemen. Ze namen hem ook mee zoals hij was. En naar de andere kant moesten overvaren om wat rust te zoeken. De Heer Jezus die plant ook altijd voor zijn discipelen de nodige rust in. Nou, voordat die discipelen van Jezus waren, waren ze vissermannen. En ze waren dus best gewend om te varen op die zee van Tiberias. En zo gaat het nu ook. Het is bekend gebied. Het is eigenlijk hun werkgebied voordat ze discipelen werden van de Heer Jezus. Geoefende visserlui dus. Maar dat betekent dat de storm die nu valt op dat meer wel heel heftig geweest moet zijn, omdat ze toch op plaats bang worden. Als u misschien zelf wel eens op de zee van Tiberias gevaren hebt, dat kun je tegenwoordig nog doen in zo'n soort bootje als waarin de Heer Jezus ook gevaren zou hebben. Dan vertelt de gids erbij dat dat in dat meer zomaar kan ontstaan. Vooral na de middag, na 2:00 middags, dat de wind aanwakkert en zo op die gladde spiegel van dat water valt en er kolkende golven ontstaan. En dat lijkt hier het geval. Nou dan, daar hebben ze vaker voor gestaan natuurlijk. Dus het feit dat ze zeggen dat ze bang zijn, dat de angst hen overvalt, is een teken dat het wel een heftige storm moet zijn geweest. Handen uit de mouwen, ze hozen voor hun leven en ze proberen de boot boven water te houden. Nou gemeente, zo kan het nou geestelijk ook zijn. Je kunt genoten hebben van de prediking van het woord van God. Je kan een tekst of een psalmversje zo verstaan hebben met je hart, dat de troost van de Heilige Geest die overvloeit in je hart, en dat je ook mag geloven dat de Heere van je afweet, en dat de Heere precies in de concrete situatie waarin u zit, u opzoekt en u vertroost. Wat een lieflijk teken van zijn gunstrijk aangezicht. Maar het kan direct daarna zijn, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis van uw baren groeit. En nog even en ik kom om. Dat kan in het leven van Gods kind zo heel dicht bij elkaar liggen. En het is heel herkenbaar misschien voor u en voor jou. Er zijn van die mooie tegeltjes waarop staat, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar de Heere heeft wel een veilige aankomst gegarandeerd, maar wel een behouden thuiskomst. Kijk, als dat tegeltje bij u in de kamer hangt of in de slaapkamer, dat is mooi natuurlijk om naar te kijken. Maar als dat dan gebeurt, hè, dat de storm opeens opsteekt, dan komt het er wel op aan dat die bekende tekst van dat tegeltje ook geschreven staat met letters van de Heilige Geest in uw hart. Want anders heb je daar geen houvast en troost aan. En dat gebeurt nu eigenlijk bij de discipelen. Ze hebben genoten van de bediening van het woord. En is dan fijn ook om met je koppeltje collega's weer weg te varen over het meer. Om vol van gedachten van wat gehoord is en van wat ze in de Heer Jezus gezien hebben. En dan valt opeens die storm op het meer. En nou ja, de handen uit de mouwen, dat zijn ze gewend, niet waar, maar het gaat door tot ze er bijna bij neervallen. En Jezus is ook aan het schip, maar die heeft natuurlijk in het schip, maar Jezus heeft natuurlijk geen verstand van navigatie of van een storm. Ja, wat heeft Jezus nou voor verstand van de praktische dingen van ons leven? Dus ze stellen hun vertrouwen niet op hem. Nee, ze steken hun handen uit de mouwen en ze hozen wat ze kunnen om het schip niet onder water te laten gaan. Ja, waar is Jezus eigenlijk, jongens en meisjes? Waar is Jezus eigenlijk? Ja, die is wel op de boot, hè? En dan staat er zo heel bijzonder dat hij zich te slapen had gelegd op het achterdek tegen zo'n kussen, zo'n soort matras, groter dan een kussen en kleiner dan een matras, waar zijn vermoeide lichaam rustig kon uitrusten. Bijzonder, hè? Een slapende Jezus in die vliegende storm. Nou, dat steekt u misschien wel. Dat steekt u misschien wel. En ja, de Heer heeft geen verstand van wiskunde, hè, of van relaties. Waarom zou ik hem daarmee lastigvallen? Maar als het heel nood aan de man of aan de vrouw komt, dan waar is Jezus eigenlijk? Is dat niet anders dan een slapende Jezus? Gij antwoordt niet. Dat is een beetje de situatie hier van de discipelen. En als het dan erg nood wordt, dan roepen ze zelfs beschuldigend tegen hem uit. Heere, bekommert het u zich niet dat wij vergaan? Er zit eigenlijk een stuk kritiek in op die slapende Heere Jezus. Ja, gemeente, laat dan maar niet voor de discipelen luisteren, want wij doen dat eigenlijk vaak ook zo, hè? Dat we God voor ons karretje willen spannen. Maar ik wil dit nu accentueren. Een slapende Jezus in de vliegende storm. Kunnen we zien hoe hij Heere is. Want hij moest slapen omdat hij vermoeid was na die werkdag. Maar hij heeft zich te slapen gelegd in de hand van zijn vader. Bijzonder, hè? U slaapt misschien niet zo goed of u slaapt misschien juist heel goed. Maar laat dat een oefening zijn, gemeente. Als we ons uitkleden om naar bed te gaan, als we ons gebed doen. Dat we ons dan ook te rusten leggen in de hand van de Vader. Dat verdient de Heere Jezus hier voor bange discipelen. En voor mensen die misschien niet moeilijk, die moeilijk in slaap kunnen komen. Of die misschien angstige dromen hebben of nare gedachten. Dat kan best zomaar eens in de nacht. Maar de Heere Jezus die heeft zich te slapen gelegd in de hand van zijn Vader. Ja, dat steekt de discipelen. Bekommert het u zich niet dat wij vergaan. Help toch, doe eens wat. Maar Jezus slaapt. En nu mag u hem hier zien in zijn Heere zijn, in zijn baas zijn, in zijn beheersing van de situatie, ook als hij slaapt. Dat slapen, dat is echt zijn menselijke kant, maar als hij slaapt, dan blijft hij ook nog Gods zoon. Prachtig, hè? Ik wil er maar mee zeggen, gemeente, als u de Heere niet begrijpt, en dat komt natuurlijk voor, want God is God en wij zijn maar mensen. Of als u misschien wel eens denkt dat de Heere niet hoort, of dat hij zijn ogen dicht heeft met eerbied gesproken. Wacht u voor te bouwde uitspraken. Maar bewonder hem hier. In die vliegende storm, dat hij slaapt. En zo is hij Heere. Dat is het eerste. Hij is Heere als hij slaapt. Maar hij is ook Heere als hij spreekt. Tweede punt. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Bitterheid ligt er in die reactie. Bitterheid. En weet u wat nou zo wonderlijk is in deze bekende geschiedenis? Wat die storm niet voor elkaar krijgt bij die slapende Jezus. Dat krijgen ongelovig roepende discipelen wel voor elkaar bij een slapende Jezus. Want dan wordt hij wakker. Nou jongens, Dat is nou vakantie, hè, dus eigenlijk moet ik er niet over beginnen. Maar als je om 8 uur op school moet zijn en je moeder staat 7:55 bij het bed. Jan, Piet, Gerda, slaap je nog? Je moet om 8 uur op school zijn. Nou, dan word je wakker, verschrikt, dan heb ik me verslapen. Verschrikt, maar hier wordt de Heere Jezus niet verschrikt wakker. Nee. En hij wakker geworden zijnde bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. Heere, ook in zijn opstaan en ook in zijn waken. Zo prachtig zegt Paulus het na hemelvaart. Die dood geweest is, maar hij is opgewekt. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Daar zit dus de leiding van de Heere in mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dat is werkelijkheid geworden, maar daar zit ook meteen het aspect in dat hij nou pleitend bidt en biddend pleit voor alle die het verwachten van die sprekende Heere. Hij staat op in de rust van zijn leven, in de rust van zijn almacht, in de rust van de beheersing van de elementen. En uiteindelijk ook in de rust van de overgave aan het werk van God dat hier nog voor hem wacht. Prachtige gemeente. En dan gaat de storm liggen, hè? Dat is een zegen van de Heere, dat ongelovige roepen van zijn discipelen. Dat wekt de Heere op en dat maakt de Heere actief. Hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En hij komt erin mee. Hij was bij hen in dat uur. Ze moeten leren dat als de Heere slaapt op het oorkussen, op het achterdek van het schip, dat betekent niet dat hij niet waakt. De slapende mens Jezus is ook de regerende Heere, de baas over de elementen. Prachtig is dat. En dan neemt de Heere ook de oorzaak van hun angst weg. Hè? Hij zegt eerst tegen de zee en tegen de wind, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. Maar er staat nog wat anders, gemeente. Het gaat nog dieper. En hij wakker geworden bestrafte de wind. Nou, hoe kan je de wind nou bestraffen? Er staat een woord dat de Heere ook gebruikt als hij de duivelen uitwerpt bij iemand die ermee behept is. Dan bestraft hij de boze geesten en dan moeten ze wijken. En dan is hij Heere over het leven van zo iemand. Nou, dat gebeurt hier. Omdat de Heere meer in die zee en die wind ziet dan wij er voor het blote oog uit kunnen destilleren. Je moet namelijk weten dat de zee in het Oude Testament en hier ook in de overgang naar het Nieuwe Testament altijd een vijandig element was in de gevallen schepping. Leviathan, hè, een oud-testamentisch begrip, dat zelfs ook voor de duivel gebruikt kan worden. En dat doorziet de Heere Jezus hier in zijn spreken. En dat zegt hij ook, en de discipelen hebben het later opgeschreven om het door te geven aan de kerk over heel de wereld. Eigenlijk zit de duivel hem nog op de hielen, zou je zo kunnen zeggen. Kijk, de Heere Jezus heeft net gepredikt over het Koninkrijk der Hemelen. Daar is hij niet mee begonnen bij zijn optreden. Dat doet hij ongeveer halverwege. Als er zoveel tegenstand komt. Je zou haast denken, komt er nog wat van dat Koninkrijk der Hemelen? En nu heeft de Heere gezegd dat Koninkrijk der Hemelen met het geheim van deze koning die zijn leven zal geven, komen zal met zoveel voorspoed en met zoveel vrucht, dat uiteindelijk de vrucht meer zal zijn dan de onvruchtbaarheid die er ook is. En de duivel heeft natuurlijk meegeluisterd, hè? De duivel heeft natuurlijk meegeluisterd. En dan heeft de duivel misschien gedacht, als ik nou die storm zou kunnen gebruiken, hè? Als ik die storm zou kunnen gebruiken om dat hele schip met man en muis naar de kelder van dat meer te laten gaan, dan verijdel ik het kruis van Jezus. Als Jezus verdrinkt op de bodem van het meer, dan verijdel ik het kruis, het zoenoffer van de Heere Jezus. En dat doorziet de Heere. En daarom staat hij als Here op. Zo heeft hij zich juist gepresenteerd als de koning van dat koninkrijk der hemelen. Hij moet de prijs betalen. Maar niet door een toeval, zeg ik expres zo, van de Satan. Maar door de eis van zijn vader. En hij is er bereid toe. En daarom zegt hij tegen de duivel: zwijg, wees stil. Zo rijst hij op in zijn spreken, gemeente. Zo rijst hij op in zijn spreken als Here. Bijzonder bijbels, hè? Duivel is machtig. Hij wordt genoemd door de Heer Jezus de overste van deze wereld. Hij is machtiger dan wij allemaal bij elkaar ooit tegen kunnen houden. Maar de Heer is almachtig. En mag u nou zo op deze levende Heer zien? Mag u nou zo hem in zijn spreken leren kennen, dat hij uiteindelijk alles beheerst? Ook de listige verleidingen van de duivel. Al gebeurt er natuurlijk ook veel zonde die tegen zijn heilige wil ingaat. Maar de Heere houdt toch de leiding. Al zijn wij dan zelf ook verantwoordelijk. Mag u nou zo, als hij hier oprijst uit dit wonder, mag u zo opzien naar hem en hem bewonderen. En dan spreekt de Heere, als je dicht bij hem staat, ze zijn met elkaar daar in de boot, dan spreekt de Heere een machtswoord in het concrete geval waar u aan leidt. Als je nou zo last van doorwaakte nachten misschien, of last van stemmen in je hoofd, angstige gedachten, dat kan er zijn, het leven is gebroken. Maar mag u dan ook inderdaad afzien van uzelf? En mag u dan opzien tot deze sprekende Here, precies in de concrete noodsituatie waarin ze met z'n allen zijn. En als je dan opziet tot de Here, dan zie je af van jezelf. Weet u, dan wordt de nood in je leven geen spiraal die naar beneden draait. Hè? Want als je in dat cirkeltje blijft ronddraaien, dan is er maar weinig voor nodig dat de duivel je zo aftrekt naar beneden in de onderwal van de duisternis, los van het licht van God. En dan staat de Heer op die wankele boot, want het is eerst natuurlijk nog wind en golven en angstige discipelen. Zwijg, wees stil. Een machtswoord. En dan moet de duivel inbinden. Kijk, dan heeft de Heere Jezus altijd meer in huis als Here dan de Satan met zijn snoepgoed dat hij mooi voor je ogen beweegt. Wat is lekker, hè, om mij te dienen. Waar je dan knevelt voor eeuwig als hij de kans krijgt. Deze levende Here die oprijst uit de schriftgemeente. Dat is heel dichtbij. Dat is heel dichtbij. En dan mag je met ogen van het geloof, misschien vanuit de moeite, vanuit de duisternis, vanuit de nacht, toch zien op hem die zich hier presenteert als de levende Here. Hij is Here ook in zijn spreken. Ik vind dat het zo bijzonder dat Paulus daarvan gaat zingen in Romeinen 8... Daar staan heel veel nare dingen. Leven en dood, honger, naaktheid, gevaar, engelen, machten, overheden, krachten. Alle krachten van de afgrond bij elkaar gemobiliseerd. En daar gaat Paulus ook doorheen, daar wist hij ook wat van. Maar in dit alles staat er. Dus je moet er wel doorheen, maar de Heere is erbij. Als je dat mag horen in zijn spreken. Zelfs al moet je zeggen, wij worden gerekend als schapen ter slachting. Onze bestraffing, die is er. Paulus is er ook niet aan ontkomen. Maar die levende Here in het spreken is erbij. Mensen, dat is zo groot. En als de Here zo tegen je spreekt, precies op zijn pas, in de concrete situatie van je leven. Als de Here zo tegen je spreekt, dan hoef je niet te twijfelen of het de Here is. Want dan kun je erop leunen, dan kun je erop steunen. Dan is hij nabij En dan zak je er niet doorheen. Hij is Heere. Staat boven de Satan. En uiteindelijk is de macht van de duivel begrensd. Door de genade van deze Heere. Kyrios, dat is het tweede. En dan de derde gemeente. Hij is ook Heere, hij is ook baas, hij is Kyrios in zijn zelfopenbaring. Ja, u bent misschien wel eens op dat meer geweest. Of ook los van dat meer, andere meren. Als het stormt op zee of op een meer, dan is het, als de wind gaat liggen, het water niet meteen spiegelglad. Het schijnt zo geweest te zijn, hier in de tekst, dat de wind ging liggen en er kwam een grote stilte, dat het wateroppervlak zo glad werd als een spiegel. Dat is nog een dubbel wonder uiteraard. Nou, de Heere die kan het. En ik denk dat de discipelen toen het dan stil werd, hun ogen hebben neergeslagen. En vervolgens hun ogen weer hebben opgeslagen. En op Jezus hebben gezien. Wie is toch deze? Net als die baas met die hond, hè? Die baas met die hond. Die hond die wil die baas en het territorium waar die baas op woont beveiligen. En als je dan op bezoek komt en die hond komt op je af, blaffend en bijtend misschien wel. En die baas is erbij en die baas zegt, af in je hok! En die hond is zo gehoorzaam aan die baas. Die druipt af met de staart tussen de benen naar zijn hondenhok. Dan kijk je toch bewonderend naar die baas, nietwaar? Dat hij zo'n macht over die hond heeft. En dat die hond ook uiteindelijk aan zijn baas gehoorzamen moet. Nou, zo stel ik me voor dat toen de Heere Jezus dat zei. Zoals professor Oosterhof dat vroeger bij de colleges zei van de Satan. In je hok, helle hond. Oosterhof kon dat altijd heel plastisch uitbeelden. En hij gaat liggen. Er komt een stilte, waterspiegel als een glas. Dan kijk je toch bewonderend op, hè, naar de Heere Jezus. Maar dan heeft hij in die stilte wat te zeggen. Stilte van het geloof, gemeente, hoe belangrijk. De stilte van het geloof, daar klinkt eerst een vermaning. Hebben jullie dan geen geloof? Waarom zijn jullie nou zo bang? Zo lang met mij omgegaan. Zo lang al onderwijs genoten. Je kunt alle vragen stellen. En dan komt er zo'n stormpje. Hoe hebt gij geen geloof? Waarom zijn jullie zo klein geloof? En ze zullen de ogen neergeslagen hebben. Als de Heere Jezus zichzelf openbaart. Ja. Kijk, in het geloof kun je een lied zingen, een psalm zingen of een mooi lied. En dat is voedsel voor het geloof. Je kunt een tekst je eigen maken, je kunt een preek horen. Maar bij dat levende geloof hoort ook stilte. De stilte die ook typerend is voor het werk van de Heilige Geest. De stilte waarin je ontdekt wordt aan wie je bent voor deze zichzelf openbarende Christus. Want ze hadden toch maar gezegd, bekommert u zich niet, meester, dat wij vergaan? Wij gaan naar de kelder en het is uw schuld. Dat zeggen ze nog net niet, maar daar komt het op neer. Wat kun je in onbegrepen wegen met de Heere soms dingen tegen God of van God of over God zeggen? Die als de Heere je onder vier ogen neemt, je terug moet nemen. En daarom denk ik dat ze de ogen hebben neergeslagen van schaamte. En van schuld. En van berouw. Dat ze de Heiland hebben verdacht van onbetrokkenheid. Klein geloof. Het waren kinderen van God, maar klein geloof, daar staat het op een waakvlammetje. En dan hebben ze de ogen ook weer opgeslagen. Want dat mag nu altijd door de stilte na de storm. Hè? Dat je de ogen ook weer mag opslaan op de Heere. En ze hebben het tegen elkaar gezegd. Wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee en dat de duivel en alle dingen die in ons leven op ons af kunnen komen, uiteindelijk onder zijn beheer vallen. En dat beheer, dat houdt alles eronder uiteindelijk in deze gekke wereld. Dat beheer, dat verzoent en dat zuivert. Want de Heere Jezus die laat zich niet door naar de kelder brengen door de duivel. De Heere Jezus laat zich naar het kruis leiden door zijn Vader. Daar staan we hier nog voor. En daar geeft hij alles. Zichzelf. Voor kleingelovigen, voor ongelovigen. Voor mensen die hun zonde kennen. Voor mensen met angstgedachten in de nacht en overdag. En gemeente, als u daar door aangeraakt bent door de stilte na de storm. En nou bedoel ik eigenlijk het, wij leven na de Christus, het is volbracht. Het is af. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Paulus zingt ervan, die ook van ons, voor ons bidt. Dan kan er toch uiteindelijk niks meer misgaan. Ja, de weg kan wel eens moeilijk zijn. En de golven kunnen wel eens tegen je levensscheepje aanbeuken. En het kan soms wel eens lijken alsof je naar de kelder gaat. Maar wij hebben Vader Zoon aan boord. En daarom het veilige strand voor het oog. Dat is oefening van het geloof. Dan moet je afzien van jezelf. En opzien tot God in Christus. Nou, dat hebben ze gedaan. Wie is toch deze? En dan staat er in het Grieks een werkwoordsvorm die betekent, deze is de Heere, deze is de Jezus, deze is het, deze is het. En dan zo hoog boven ons verheven, maar ook zo dichtbij, dat hij alle dingen van uw leven beheerst. Heere is. Daarvoor heeft hij alles ingeleverd aan het vloekhout van het kruis. Wat een weg. Wat een diepe weg, gemeente. Wat een genadige weg voor mensen zoals u en ik. Die zelfopenbaring van de Heer Jezus. Maar hij is er niet in gebleven. Hij leeft. En hij is zijn volk niet vergeten. Hoog boven ons en toch dichtbij, zodat Paulus ervan gaat zingen. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand, nooit. Zelfs de Satan niet. Hij heeft het hier af moeten laten weten. In je hok, om het zomaar te zeggen. Aan het kruis heeft hij het nog weer geprobeerd, maar het is volbracht. Hij had geen vat op de Heer Jezus, die het volkomen offer aan God heeft aangeboden. Voor de schuld van al zijn volk en kinderen. Uw levensbootje. Wat een zegen als het voor de wind gaat. Ook dan moet de Heere bootsman zijn. Want je kunt als je voor de wind gaat ook wel eens van de Heere afzeilen. Soms is het zo dat als het tegen de wind ingaat en de Heere is aan boord, dat hij dan meer nabij is. Maar gemeente, dan is de stilte die hij geeft in je hart altijd de stilte na de storm. Als jij hem niet als bootsman hebt, dan kun je misschien wel voor de wind gaan, maar dat is de stilte voor de storm. Want als je dan verantwoording af moet leggen wat je met zijn woord gedaan hebt als bootsman van je leven. En je hebt het in de wind geslagen. Dan kom je eeuwig om. Dat is de stilte voor de storm. Maar met de kinderen van de Heere gaat de Heere na de storm. In de stilte van de zelfopenbaring naar de toekomst van hem. Wat zullen ze bewonderend naar hem opgekeken hebben.
En wat zullen ze het met een trillende pen opgeschreven hebben om dat evangelie meegemaakt er op de zee van Tiberias door te geven aan andere mensen. Wie is toch deze? Hij die rust geeft, die uitkomst geeft, die vernieuwing geeft, die leiding geeft, die verrassend, een verrassend God is. Heerlijk als we dat mogen geloven, gemeente. Als de Heere zo van ons af weet, als de Heere zo erin meekomt en als we hem zo mogen aanbidden met dat loflied uit Romeinen 8, dan zal niets en niemand ons scheiden van de liefde van Christus. Want hoe zal hij, staat er in Romeinen 8, die zelfs zijn enige zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Zo is het. En als de Heere dan voor ons beseft wel eens een ding of een dingetje inhoudt, dan laat hij zichzelf over. En dan mogen we eindigen in de verwondering, in de geloofsbelijdenis. Wie is toch deze, dat hij Heere is over mijn leven? Hij is de zaligmaker. Hij is de borg. Hij is mijn Heere en leidsman. En hij zal ook wegen vinden, waarlangs mijn voet zal gaan, de toekomst in, tot bij hem op het strand van de haven. Goede rede. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, we mogen u erkennen voor uw zelfopenbaring, waarvan de schrift zo vol is. In het Oude Testament, maar vooral ook in het Nieuwe Testament, in het licht van de Heilige Geest en uw volbrachte werk.
En als ons leven nu opgenomen is in zijn genade, dan is hij de bootsman en heere van ons levensscheepje. En dan gaat het de goede kant op met hem. Geef ons steeds genade, Heere, om het roer van het levensschip uit handen te geven en in zijn hand te leggen. Hij kent het plan van de Vader met ons leven. Hij komt erin mee. Hij gaat mee tot aan het einde toe. En wie wijs is, merkt die dingen. Dat is bijzonder, Heere, dat al die handelingen van de Heere, zoals we gezongen hebben, vol zijn van gunst en van macht. Wat is dat een genade, Heere, dat geduld. Dat u wel ook het kleingeloof aan de orde stelt, maar u zelf toch openbaart in die heel concrete situatie. Vol van gunst en van macht. Want u weet er weg mee, Heere. Wij mogen u daarin prijzen en daarin erkennen en bidden om de beoefening van dat geloof, waarin er ook een groei zal zijn om achter u te volgen, met u mee te gaan, uw toekomst tegemoet. We bidden juist voor de mensen die moeite kunnen hebben met de weg die u gaat, die pijn kennen, lichamelijk of geestelijk, en die het moeilijk vinden om daar uw leiding en ontferming over te zien. Heren, wij dragen ze aan u op. Wilt u opstaan in hun leven? Als degene die Heren is en baas ook over hun leven, Kyrios, en die laat zien hoe hij bij hen past en zij bij hem. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we dingen gaan zeggen zoals de discipelen dat zeiden, zodra we uw weg niet begrijpen. We zijn daar best toe in staat, bewaar ons ervoor. En als ze ons bezondigd hebben, dat onze ogen neerslaan in de stilte van de momenten van het geloof en ook belijdenis doen van wat niet was naar uw wil. En dan vergeeft u ook menigvuldig. Heren, leer ons dan door de verdrukkingen heen het loflied van het geloof zingen, zoals dat zo bijzonder in het slot van Romeinen 8 staat. Wij danken u voor deze zondag, Heren. Het was warm, maar we hadden gelukkig niet te veel last van de warmte. Het evangelie is warm. En laat nu onze koude harten voor het eerst in gloed worden gezet door de warmte van het evangelie. Heren, verbreek harde harten en maak ze tot een woning van uzelf. En bevestig het leven van het geloof voor al uw kinderen. Zegen de jeugd, zegen de kleintjes in de gemeente. Wees met gezinnen en alleengaanden. Ga verder met ons deze zondagavond en ook de week die komt. Breng gezinnen weer terug van vakantie in ons midden. Misschien zijn er nog die erop uittrekken. U bent de Heere van heel de wereld. Wil ze veilig geleiden en een goede tijd schenken in de natuur en in de genade. Vergeef genadig onze onheilige dingen. Zegen uw heilige dingen tot bouw van het geloof voor al uw kinderen en tot lof op uw heilige naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die staag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dat vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42 vers 5 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.